Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Voor de 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap is het vaak moeilijk om een baan te vinden. Recent gaf 50% van de werkgevers aan dat ze niet van plan zijn om mensen met een beperking aan te nemen. Werkgevers zeggen dat ze geen werk hebben voor mensen met een beperking. Ze vinden het te ingewikkeld, durven niet of ze weten niet zo goed hoe ze ondersteuning moeten geven. Waarom gaat het zo moeilijk? Waarom gaat het niet snel genoeg? En wat kunnen mensen met een arbeidsbeperking zelf doen? Moeten zij misschien zelf ook een stapje extra zetten? Te gast Rick van Berkel, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. En Michel de Vries, hij is specialist arbeidsparticipatie bij Vodafone Ziggo. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Rick en Michel, leuk dat jullie er zijn.
Goedemiddag, ja, dankjewel.
Belangrijk onderwerp waar we het over gaan hebben. Nou, de vaste luisteraar van People Power weet dat dit een van mijn favoriete onderwerpen is. Omdat het ook maatschappelijk zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp is. Rick, ik begon al een beetje, niet heel blij en positief over hoe het ervoor staat. Mm-hmm. Hoe staat het er eigenlijk voor met de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking?
Nou, het is inderdaad wel een issue. Vijf jaar geleden zijn er afspraken gemaakt tussen sociale partners en de overheid. De banenafspraak heet die. En de bedoeling is dat er tot 2025 zo'n 125.000 banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Aan het eind van dit jaar moeten dat er 80.000 zijn. En we staan nu, dat was voor de zomer, op 65.000. Dus het gaat niet slecht. We hebben natuurlijk ook nog even de COVID-crisis eroverheen gekregen. En dat is natuurlijk ook niet echt iets wat helpt. Nu zitten we wel weer in een situatie dat de arbeidsmarkt fors aantrekt. Dus dat kan weer nieuwe kansen bieden. Dus er gebeurt van alles.
Maar dan zouden dus, willen we op koers blijven, dan zouden we dus tot het einde van het jaar zouden nog 15.000 mensen met een beperking een baan moeten vinden.
Ja, klopt.
En als je nou kijkt hoe het de afgelopen tijd gegaan is dat dan realistisch?
Nou, het ging tot eigenlijk tot aan vorig jaar ging het heel goed. Toen werden de afspraken, met name in de marktsector, werden overtroffen. Er is wel degelijk potentieel. Zal ik maar zeggen. Maar het is gewoon ook een forse klus. We moeten daar niet al te makkelijk over denken. Van ja, het is een kwestie van wat mensen aannemen met een arbeidsbeperking. En dat was het dan wel. Ja. Het is echt het vereist anders denken van werkgevers. Ook van dienstverleners. Die werkgevers moeten helpen om dit allemaal mogelijk te maken. Dus eigenlijk is het eigenlijk wel heel goed dat er 10 jaar uitgetrokken is voor dit hele verhaal. Want dat leren van wat kunnen mensen met een arbeidsbeperking? Hoe kun je die op een waardevolle manier inzetten in je organisatie? Hoe kun je werkgevers daarbij ondersteunen? Dat kost wel een aantal jaren om dat kunstje te gaan leren.
Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Je zei al even, hè, het bedrijfsleven, de private organisaties, om het zo maar even te zeggen, die hebben het eigenlijk boven verwachting goed gedaan.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar? Had jij dat verwacht of heeft het jou ook verbaasd?
Het heeft mij ook verbaasd. Iedereen verwacht dat dit in de DNA zit van publieke organisaties. Dus dat publieke organisaties het beter zullen doen automatisch dan private organisaties. Buitenlandse collega's kijken ook heel raar hiernaar. Want die denken altijd van natuurlijk doen de publieke organisaties het goed. Want dat hoort bij hun publieke taak. Ja. En dat blijkt dus helemaal niet zomaar te zijn. Dus er is meer aan de hand dan alleen maar wat er in je DNA zit, zal ik maar zeggen. Maar het heeft ook te maken met hoe innovatief je als organisatie bent. Hoe creatief je als organisatie bent. Hoe flexibel je als organisatie kunt zijn. Ja. En daar zijn private organisaties misschien toch wel iets beter in dan publieke organisaties.
Ja, veranderen wat sneller mee.
Bijvoorbeeld.
Als ze eenmaal denken, we gaan dit doen, dan gebeurt het ook.
Ja.
Maar jij zei ook al even, hè, mijn internationale collega's, die kijken daar ook bijzonder naar. Want is dit dan alleen voor Nederland specifiek? Of gebeurt het in andere landen juist op dezelfde manier?
Ja, dit is echt een wereldwijd vraagstuk. hoe krijg je mensen met een arbeidsbeperking beter aan de slag? Ja. In Europa wordt er behoorlijk in geïnvesteerd. En eigenlijk in alle landen wel op de een of andere manier met allerlei beleid en maatregelen. Quota, dienstverlening, loonkosten, subsidies, noem het maar op. En over heel Europa ligt de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking 25% punten lager dan die van mensen zonder arbeidsbeperking. Dus er is ook nog wat een en ander te gebeuren.
Ja. En zijn er dan jouw collega's, hoogleraren op andere plekken, die doen natuurlijk ook onderzoek daarnaar. Vinden die het dan gek dat in Nederland het bedrijfsleven het zo relatief goed doet?
Ja, die kijken daar wel redelijk verbaasd naar. Ja,
ja, ja, want ja. Daar is dat dus niet zo.
Daar is dat niet zo. Nee. Maar wij zijn natuurlijk ook wel een bijzonder land. Want heel veel landen in Europa hebben gewoon een quotumregeling. En wij hebben die eigenlijk alleen maar een beetje als een dreigement. Zal ik maar zeggen. Dus ja. Eerst is de gelegenheid voor werkgevers om het zelf te doen. En pas als ze bepaalde targets niet halen, dan komt dat quotum in beeld. En dat is ook wel een bijzonder aspect internationaal gezien van de Nederlandse situatie.
Ja. Pandemie noemde je al even. We met z'n allen, ook toen dit net begon, heb ik het met onder meer jouw collega Joop Schippers ook gehad. Van wat gaat dit nou doen met de arbeidsmarkt? Mm-hmm. Nou, volgens mij is iedereen verbaasd wat er gebeurd is. En dat de economie het zo snel terugveert. Mm-hmm. Overigens, als je horecaondernemer bent, dan hoor je dit. En dan denk je, ja, het zal allemaal wel. Ik heb er ongelooflijk veel last van. Dus het geldt zeker niet overal. Dat moet er ook bij gezegd worden. Maar welke invloed heeft die pandemie nou eigenlijk op deze hele ontwikkeling gehad? Kun je daar al iets over zeggen?
Nou, dat is best wel een ingewikkelde. We zien natuurlijk die cijfers zich ontwikkelen op een bepaalde manier. En dan hebben we al heel gauw de neiging om, als dat een beetje anders is dan de trend tot nu toe was, om dat dan maar aan COVID toe te schrijven. Dus, en dat weten we eigenlijk helemaal niet zeker. En we weten ook dat natuurlijk gewoon voor mensen die aan het werk zijn, dit natuurlijk een uitdaging is. Hè? Op het moment dat jij thuis moet werken en je hebt begeleiding nodig bij je werk, ja, hoe organiseer je dat dan? Ja. Dus, en tegelijkertijd zijn er ook weer mensen die er misschien wel juist bij gebaat zijn dat ze thuis kunnen werken. Dus het is ook niet een eenduidig verhaal van het is of een risicofactor of het is juist bevorderlijk. Ja. En er komen nu wel steeds meer onderzoeken, maar het is natuurlijk, het is allemaal nog zo recent dat het wel moeilijk is om daar hele harde uitspraken over te doen.
Ja. Michel, je werkt bij Vodafone Ziggo. Nou, die kennen we allemaal. Dan hoeven we niet uit te leggen wat die doen. Hè? Belangrijke organisatie in Nederland, want anders kunnen we niet Netflixen. Dan gaat het echt mis. Ja. Nou ja, ik denk dat Netflix bijna al hoger staat dan bellen tegenwoordig op de piramide van Maslow. Die overigens niet bestaat, maar dat is weer een hele andere aflevering. Die pandemie, hè, en de invloed op de aandacht voor dit onderwerp. Jij kan natuurlijk binnen Vodafone Ziggo zien hoe dat dan zijn werk heeft gedaan. Merk je dat dingen in de war heeft geschopt, op pauze heeft gezet of juist niet?
Nou, we zijn wel gewoon doorgegaan met arbeidsparticipatie. Het is iets rustiger met instroom bijvoorbeeld geweest, omdat het wel wat moeilijker is om mensen ook te bereiken. En wat collega net ook al aangeeft, van als je instroomt en je moet alles vanuit huis leren, is dat soms gewoon veel lastiger.
Ja.
Dus we zien daar wel wat vertraging in de ambities die we hadden. Maar ik wil niet zeggen dat we niks gedaan hebben het afgelopen jaar.
Nee. Nog even naar, want we hebben het al lang over dit onderwerp. Er zijn meer van dit soort onderwerpen. Hè? Vrouwen in de top. Nou ja, er zijn veel hardnekkige onderwerpen. Maar dit is er zeker ook één. Eentje die volgens mij Rino Kan ooit een misstand in de Nederlandse samenleving noemde. Toen hij al ondertussen volgens mij bijna weg was bij de SER. Maar waarom is het zo weerbarstig onderwerp? Waarom regelen we dit niet even met z'n allen? Rick?
Nou, weet je, we zijn er eigenlijk al zo'n 30 jaar mee bezig. Jij noemt Rino Kan. Misschien kan je Lubbers nog herinneren. Die zei Nederland is ziek toen we eind jaren 80 een miljoen arbeidsongeschikten hadden. Maar er is heel lang is er vooral het beleid gericht op die mensen. Door ze minder uitkering te geven. Door ze allerlei prikkels te geven om aan het werk te gaan. Alsof het allemaal daaraan lag. Door soms scholingen en trainingen aan te bieden. Okay. Die werkgever is eigenlijk altijd buiten schot gebleven. Terwijl natuurlijk uiteindelijk die werkgever is die bepaalt of iemand wel of niet een baan krijgt in de organisatie. En wat ik een van de goede dingen van de afgelopen jaren vind rond die banenafspraak, is dat we nu veel meer aan het kijken zijn van wat kunnen werkgevers nou eigenlijk doen om de drempel van mensen met een arbeidsbeperking te verlagen. En dat is best wel een behoorlijke ommekeer. En dat duurt ook natuurlijk wel even, wat ik net al zei. Maar het is wel een hele fundamentele verandering. Want we kijken nu niet alleen maar meer naar die mensen met een arbeidsbeperking, maar naar de match tussen mensen met een arbeidsbeperking en organisaties en werkgevers. En dat is denk ik wel een hele belangrijke vooruitgang.
Ja, zie jij dat ook zo, Michel?
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het is natuurlijk heel de maatschappij. Hè? Want als je als geboren wordt met een handicap of in de loop van je leven oploopt, dan gaat eigenlijk het eerste instantie waar je tegenkomt is de huisarts, de dokter en het UWV en de gemeente. En die gaan eigenlijk alleen maar praten over wat je niet meer kunt. En er wordt niemand aan de vraag gesteld, wat zou je nog kunnen? En hoe kunnen we jou zorgen dat je daar weer op dat wenselijke niveau terugkomt als dat realistisch is. Of misschien een niveau lager door een ongeluk bijvoorbeeld. Maar wel dat je weer aan het werk gaat. En dat is werk ook als iemand nu bijvoorbeeld een ongeluk krijgt en uitvalt. Dan kom je bijna automatisch in spoor 2 terecht, zeg maar, bij het UWV na 2 jaar. Ja, in heel die periode daarvoor wordt eigenlijk nooit gevraagd of een revalidatiearts of wat dan ook. Hoe kom je weer aan het werk? Of hoe blijf je weer aan het werk?
Ja.
En dat is een omslag die in de maatschappij zou moeten plaatsvinden. Want daardoor gaan kinderen ook naar een ander onderwijssysteem. Gaan ze studeren als er de mogelijkheden er zit. Dus wordt de arbeidsmarkt ook voor hun heel interessant. En de werkgevers voor hun ook interessant. Omdat ze dan hoger opgeleid zijn bijvoorbeeld.
En hoor ik jou ook zeggen, onze maatschappij is ingericht voor het gemiddelde. Dus als je te veel afwijkt van dat gemiddelde, waar dan ook, dan heb je gewoon een probleem. Dus wijk je te veel af van de resultaten die je moet halen als student, of de tijd die je door moet maken, dan kom je niet in de opleiding. En datzelfde geldt voor een vacature. Als je niet door het gaatje past, dan val je uit.
Ja, als je het vierkantje bent dat het rondje moet, dan heb je een probleem.
Ja.
Omdat je heel veel werkgevers bijvoorbeeld passen de uren niet aan. We willen dan niet naar kijken. Opleidingen die willen niet kijken. We hebben 4 jaar voor deze HBO-opleiding. Maar misschien door jouw beperking, omdat je vaak naar het ziekenhuis moet of wat dan ook. Doen we er 6 jaar over. Nou, dan kom je bij de werkgever. Dan ziet die werkgever. Je bent toen begonnen met je opleiding. 6 jaar later pas afgerond. Wat heb je in die tussentijd gedaan? Dan val je waarschijnlijk al bij de eerste selectie al af. En dan kom je dus nooit aan het werk.
Nee.
En wij proberen daar als Vodafone Ziggo een beetje anders naar te kijken. Dus door die mensen te vragen, wat heb je nodig om succesvol te zijn? En gewoon met hun in gesprek te gaan.
Mooie vraag. Ja, mooie vraag. We gaan natuurlijk straks nog veel meer horen van jou. Hoe jullie dat dan doen. Ja, nee, je bent al lang niet van me af. Rick, even dit. Hè, dat op zoek gaan naar een bepaald soort mens. En of dat nou in het onderwijssysteem is. Of dat je dat doet in vacatures. Als ik de gemiddelde vacature tekst lees, voor zover ik dat doe, want meestal haak ik na de eerste 2 zinnen al af. Want het begint namelijk altijd met ben jij en niet wil jij. Mm-hmm. Of er wordt bijna nooit in omschreven wat ik er eigenlijk aan heb om bij iemand te gaan werken. Maar er wordt altijd andersom gedacht. Mm-hmm. Maar los daarvan, als je dan leest wat er staat, dan denk je ook van nou, je moet wel een redelijk supermens zijn altijd. Mm-hmm. Schapen, 5 poten, maar ook met 4 poten moet je al dingen kunnen dat je denkt nou. Ja. Ligt daar ook een deel van het probleem?
Ja, daar ligt een belangrijk deel van het probleem. Wat je heel vaak hoort van werkgevers is dat ze zeggen van, nou ja, we hebben al onze vacatures naar het UWV gestuurd of naar de gemeente gestuurd, maar die kon er niemand leveren. En dan is het dus, ja, zie je wel, wij willen wel, maar ze zijn er niet. Dat. En het idee is natuurlijk juist, of wat we natuurlijk hopen, is dat die vacatures niet langer altijd maar in steen gegoten of in beton gegoten staan. Dat je denkt van oké, als ik wat wil doen voor mensen met een arbeidsbeperking, hoe kan ik dan mijn werk zo inrichten dat aansluit bij wat voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk is.
Ja.
Voordat we begonnen zaten we al even te praten over meet and greet meetingen die werkgevers soms hebben met mensen met een arbeidsbeperking. Gewoon om te kijken of er een klik is. En als die klik er is, dan komt die vacature er meestal vanzelf wel. Of die baan die komt er vanzelf wel. Dan ga je niet meer beginnen met een vacature en kijken wie er allemaal wel of niet op passen. Maar je gaat beginnen met iemand waarvan je zegt van nou, die past wel bij onze organisatie. Dat zien we wel zitten. En wat voor functie kunnen we daaromheen creëren? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat zeg ik er gelijk bij. Maar als het werkt, dan heb je meer kans op een fit tussen organisatie en de persoon dan wanneer je alleen maar met zo'n vacature zit te werken.
Ik wil zo nog even een spade dieper met jullie naar dat vraagstuk. Hè? Want we kunnen natuurlijk gelijk naar de oplossing gaan. Maar het is ook goed om te weten van waarom, welke barrières komen we eigenlijk tegen. Want dan kan je die weghalen. En dan scheelt dat weer in de oplossing. Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, en die experts en wetenschappers zijn in de studio. Want Michel de Vries is er van Vodafone Ziggo. En Rick van Berkel, hoogleraar van Universiteit Utrecht. Simpel gezegd zou ik zeggen, er zijn een beetje 3 groepen waar we mee aan de slag moeten. Je hebt werkgevers die kunnen wat doen. We hebben de overheid die allerlei regelingen kan maken en bedenken en dingen makkelijker en moeilijker kan maken. En we hebben natuurlijk de kandidaat zelf, de mens met een beperking, die kan ook van alles en nog wat doen. Nou, laten we eens even kijken, wat gebeurt er nou bij die drie groepen waarvan je zegt van ja, dat is een beetje onhandig, want dan kunnen onze luisteraars dat in ieder geval overslaan, dan hoeven ze dat niet te doen. Dus wat is een veelgemaakt, laten we maar eens even bij de werkgever beginnen.
Ja, waar we net over hadden, hè, van denken dat je gewoon je vacatures naar het UWV kan sturen en dat je daarmee bijdrage levert aan de inclusiviteit van de arbeidsmarkt. Natuurlijk lukt dat soms wel eens. Dat is het punt niet. Maar het zal niet het probleem uiteindelijk oplossen. Dan moet je toch verder kijken naar je organisatie, hoe je je werk inricht, hoe je werkomgeving eruit ziet, hoe toegankelijk je organisatie is en al dat soort zaken meer. Om daadwerkelijk inclusiever te worden. Maar kijk, ook werkgevers moeten dit gewoon leren. Dus het is op zich hoeft dat ook helemaal geen probleem te zijn dat het zo gaat.
Nee, als je maar niet afhaakt.
Precies. En je ziet dat werkgevers heel divers zijn. Er zijn werkgevers die staan, die waren eigenlijk al lang met dit verhaal bezig. Nog voordat er überhaupt een banenafspraak bestond, bij wijze van spreken. En er zijn er die, en dat zijn er natuurlijk best nog ook wel een heleboel, die eigenlijk nog helemaal niets doen.
Oké. Ja. Ja, die 50% die hebben we nog even te bereiken. Michel, dus niet je vacatures maar gewoon naar het UWV sturen en dan hopen dat er iemand komt.
Nee, want
dat dus niet.
Nee, dat niet, want je moet echt de persoon eindelijk leren kennen. En
wat hebben jullie nou gedaan waarvan je achteraf dacht, nou, dat was echt briljant bedacht, maar het werkt voor geen meter?
Nou, we hebben bijvoorbeeld een hele tijd geleden, bijvoorbeeld, wat ik straks ook aanhaalde, in de voorbereiding de klassen met dove medewerkers gehad voor klantencontactcentrum. Nou, dat liep eigenlijk heel goed, dachten we. En die mensen zaten dan vooral in de chatfunctie voor klantcontact. Ja. Maar achteraf bleek dat ze toch niet zo goed in de Nederlandse taal machtig waren om te chatten. Omdat onder andere de jobcoach veel sollicitatiebrief had geschreven.
Oh.
En dus daar hebben we ook helemaal niet op getest. En dat kom je gaandeweg, kom je erachter, want dat gaat eigenlijk niet goed. Dus ja, dat geeft dan wat problemen.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat we helemaal gestopt zijn. Maar we zijn nu aan het kijken of we dat weer nieuw leven in gaan blazen. Dat we in ieder geval ook geleerd hebben van, god, we moeten wel die mensen ook testen. Dus ja, om te kijken of ze de Nederlandse taal is dan gewoon noodzakelijk als je in die chatfunctie gaat zitten. En als dat eenmaal gaat lukken, dan zou het heel mooi zijn als we bijvoorbeeld een gebarendesk nog erbij krijgen. En dat we klanten die doof zijn ook in digitaal kunnen toespreken via gebarentaal.
Ja.
Maar dat is iets wat we wel geprobeerd hebben. En daar zijn we wel tegen aangelopen. En dat zullen we dus weer opnieuw moeten opstarten.
Ja, en het gevaar is dan natuurlijk, kan ik me voorstellen, Rick, dat als je vol goede zin aan zoiets begint, dat je dan afhaakt. Dat je dan denkt, oh ja, het is niet gelukt.
Ja, dat kan.
Zie je nou wel.
Ja, nee, en dat zal ook gebeuren. Ik bedoel, we weten uit onderzoek wel dat als werkgevers eenmaal ervaring hebben met deze groep, dat ze meer geneigd zijn om dan in het vervolg weer mensen aan te nemen met een arbeidsbeperking. Was het maar omdat ze beter weten waar ze aan beginnen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook voorbeelden van ervaringen die niet zo positief zijn. En dat kan natuurlijk het omgekeerde effect hebben.
Ja. Ja. Maar dan moet je wel doorheen stappen, denk ik, als werkgever. Want ik heb bijvoorbeeld ook heel veel contact met managers. En dan praten we over arbeidsparticipatie. En dan hebben ze iemand bijvoorbeeld gehad. En dat is geen match geweest gebleken achteraf. Dat kan. Hè. Dat is wat meer uitval als bij de normale vacatures. Maar dan hebben ze ook een HBO bijvoorbeeld aangenomen. En die hebben ze ook ontslaan. Omdat het ook geen match was. En dan zeg ik tegen zo'n manager, nou, dan doen we de komende half jaar geen HBO's meer aannemen. Want het is geen match gebleken. En dan doordringt men pas van het feit van, oh ja, dus zo doe ik mensen met een arbeidsbeperking wel op de grote hoop.
Ja.
En de HBO niet. Nou, laten we dat dan bij de mensen met een arbeidsbeperking ook niet doen.
Ja, dat is al een hele mooie. Oké, nou, dan hebben we de kandidaat zelf. Daar kan ik me ook voorstellen dat daar onhandige dingen gedaan worden, waarvan we ondertussen weten dat je dat beter niet kan doen.
Ja, een van de dingen waar we tegenaan lopen en waar nogal de nodige discussie over is, is dat sociale werkplaatsen, sociale werkvoorzienings, dat we die proberen af te bouwen en zoveel mogelijk mensen in de reguliere arbeid te plaatsen.
Yeah.
Daar is best een heleboel discussie over van of dat nou wel een verstandige beslissing is geweest. Ik vind het zelf een hele lastige discussie om te zeggen van kan iemand nou wel of niet in reguliere arbeid participeren? Want dat hangt niet alleen maar van de kwaliteiten of de beperkingen van die persoon af, maar ook wat een organisatie kan doen om daarop in te spelen. Dus dat is allemaal niet zo zwart-wit. Maar je ziet dus wel dat op het moment dat mensen vanuit de sociale werkvoorziening naar de reguliere arbeidsmarkt gaan, ja, dan nemen de risico's wel toe. En dan heb je niet meer die gegarandeerde plek En dat je merkt gewoon dat voor heel veel mensen toch wel de nodige schrik oplevert. Het is al een grote stap om naar de reguliere arbeidsmarkt te gaan. En dan ook nog eens niet meer die zekerheid te hebben die in de sociale werkvoorziening je wel had. Ja, dat is wel een issue.
Ja, want mensen die in de sociale werkvoorziening werken, hebben een eigen cao, krijgen gewoon een vaste baan. En terecht ook, hè. Ik bedoel, het is gewoon werk. Alleen op een andere manier georganiseerd. Ja. Alleen als je dan weer, tenminste dat heb ik ervan begrepen, als je de stap maakt naar regulier werk.
Precies.
Ja, dan moet je dus alles wat je hebt opgebouwd loslaten. Ja. En dat is natuurlijk
ingewikkeld. En dat is een behoorlijke stap. Ja.
Ja. Ja, en dan ga je bij Vodafone Ziggo werken. En die zeggen dan, nou, superleuk, kom maar. Je krijgt wel eerst een jaarcontract, kan ik me voorstellen.
Ja. Nou. Ja, dat is een uitdaging voor heel veel mensen. En wat we proberen dat wel als werkgever creatief op te lossen. Door bijvoorbeeld dan bij de mensen in te huren via het sociaal werkbedrijf van de gemeente.
Oh ja.
En dan blijven ze op hun contract staan. Worden ze bij ons ingehuurd, zijn ze bij ons aan het werk.
Ja.
En ja, de mensen die dat veilig en prettig blijven voelen, die blijven gewoon bij het gemeentelijk werkbedrijf, bij het werkbedrijf van de gemeente werken. En mensen die toch tot talent meer kunnen ontwikkelen, omdat ze binnen Vodafone Ziggo werken. Ja, die krijgen bijvoorbeeld een opleiding tot monteur en gaan dan weer verder.
Mooi. Ja, dus, slim opgelost.
Dus het is niet één of het ander. We maken ook pas combinaties gewoon mogelijk. Ja.
Michel, jij spreekt veel mensen met een beperking die graag willen werken. Ja. Waar moeten ze nou mee stoppen? Je zegt van ja, dat is gewoon onhandig. Gaan we straks wel vertellen hoe ze dat anders kunnen doen. Maar...
Nou, ik denk dat veel mensen ook misschien zichzelf even moeten kijken wat voor talent ze hebben. En dat is misschien, wij vragen dat als wat heb je nodig om succesvol te zijn. Mensen zijn niet gewend om over hun talent te praten.
Nee, waar beginnen ze dan mee?
Ze zeggen ik wil werk. Of ze beginnen met ik heb die en die aandoening. Ja, en dat vind ik eigenlijk als werkgever helemaal niet interessant.
Nee.
Ik wil weten wat ik moet doen, eventueel extra moet doen om die mensen aan het werk te krijgen. En vaak blijkt dat gewoon in urenbeperkingen. Als voorbeeld hebben we laatst twee personen aangenomen met niet aangeboren hersenletsel. Die hebben op een data-analyse gezet. Nou, die mensen konden geen 40 uur werken. Nou, we zijn begonnen met heel weinig uren, met 10 of 12 uur. En uiteindelijk zijn ze binnen een jaar helemaal uitgegroeid tot gewoon volwaardige medewerkers. Maar die hebben wel de kans gegeven. En gewoon, wij hebben zelf tegen ons gezegd, nou, we hebben die facturen. We gaan er gewoon twee mensen op aannemen met minder uren. We gaan kijken hoe het loopt. En dat is gewoon succesvol gebleken.
Maar dat is niet de normale gang van zaken bij jullie?
Nee, de normale gang van zaken is dat mensen gewoon gezocht worden voor 40 of 60 uur.
Wat is er dan nodig om dat voor elkaar te krijgen? Want ik kan me ook voorstellen dat een leidinggevende denkt, ja jeetje, gedoe allemaal, ik heb het al zo druk.
Nou, binnen Vodafone Ziggo hebben we dus een aparte afdeling die daar zich mee bezighoudt. Daar kunnen ze me alle vragen terecht.
Ja, bij jou onder meer.
Ja, onder andere bij Pim. En wat we ook doen natuurlijk is wel de afdeling ondersteuning geven. Dus we hebben een participatie- en loopbaanprofessional specifiek voor deze doelgroepen in dienst. Die de medewerker gaan begeleiden, maar ook de teamleider of collega's. En we gaan ook hebben overleg over om bijvoorbeeld als je iemand aanneemt, dan telt men heel graag de FTE bij onze organisatie. En dan zeggen we, ja, deze mensen moeten we dus uit die FTE zien te houden. En anders moeten ze wel kunnen verklaren waarom ze er als één FTE op staan, maar 10 uur werken. En dat is natuurlijk, en die manager die op die afdeling gaat, die moet zich vertrouwen hebben dat hij ook gesteund wordt door hoger management.
Ja.
Dat gewoon gedragen wordt.
Ja, dat je niet achteraf afgerekend wordt op het feit dat je, nou ja, moet gaan bezuinigen of weet ik veel.
Ja, en dan die FTE. En dan zeggen ze ook, koudwatervrees dat mensen dan met een arbeidsbeperking of functiebeperking, omdat ze allemaal eigenlijk wat te kampen hebben met de energiebelasting, dat ze wat minder productief zouden zijn. Ja, blijkt vaak niet zo. Maar dat is wel een aanname die men automatisch al doet.
Ja.
En daar moet je dus wel iedereen van overtuigen. Van ja, we gaan het gewoon doen. En als straks de problemen zijn, hebben we wel extra ondersteuning en dergelijke. Maar je moet ook iedereen, de hurende manager, vertrouwen kunnen geven. Van dat lossen we achteraf wel op.
Ja.
Want anders gaat de deur echt dicht. En het is bij elke afdeling, dat zijn allemaal kleine bedrijfjes, zeg maar. Dus we staan als Vodafone Ziggo heel erg voor open. Maar er wordt heel hard aan gewerkt om iedereen, elke afdeling daarvoor open te laten staan.
Ja, nou, ik wil straks heel graag van je weten hoe je dat voor elkaar krijgt. Want dat is volgens mij een vraag die bij de luisteraars heerst. Rick, nog even naar de overheid en naar het construct wat we gebouwd hebben. En daar gaan we niet te lang over praten, want er zit veel te ingewikkeld in elkaar.
Mm-hmm.
Maar zijn er nou dingen die we bedacht hebben die eigenlijk gewoon niet handig zijn?
Nou ja, we hebben... We denken te vaak dat die werkgevers vooral geprikkeld moeten worden. Gedwongen moeten worden of met financiële prikkels moeten worden. Over de streep moeten worden getrokken. En ik zeg niet dat dat niet belangrijk is. Maar het is niet alleen maar een motivatievraagstuk bij werkgevers. Er zijn heel veel werkgevers die wel degelijk wat willen. Maar die geen flauw idee hebben hoe ze het moeten doen. Wat ze moeten doen enzovoort enzovoort. En dat zijn zeker de wat kleinere organisaties. Die niet zoals het bedrijf van Michel een grote HR-afdeling hebben. En een speciale afdeling die ook nog met arbeidsparticipatie bezig is. Enzovoort, in kleinere bedrijven doet de baas het gewoon tussen de soep en de aardappelen door, bij wijze van spreken. Dus dat moet niet ingewikkeld zijn. En het is vaak wel ingewikkeld. Dus dat is één ding. En het tweede is, en dat vond ik net ook wel mooi in dat verhaal wat Michel net vertelde, dat wij de overheid richt zich altijd heel erg op de werkgevers. Als die werkgevers maar die mensen aan gaan nemen, zijn we klaar. Maar er zijn heel veel organisatieactoren betrokken bij dit verhaal. Het gaat ook over de managers in die organisaties. Het gaat ook over de collega's van mensen met een arbeidsbeperking in die organisaties. Dus het begint eigenlijk pas als mensen zijn aangenomen. Het inclusiviteitsverhaal.
Ja. Oké, dus aannemen is één. Maar wat daarna gebeurt is ook superbelangrijk. Want anders gaat het via de achterdeur, loopt iedereen weer naar buiten.
Ja.
Alright. We gaan zo naar prachtige oplossingen, tips, dingen die fantastisch werken. Dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Rick van Berkel en Michel de Vries in de studio. We praten over het fantastische, verdrietige en maar ook geweldige onderwerp. Hoe we mensen met een arbeidsbeperking gewoon lekker op kunnen nemen in onze beroepsbevolking. We gaan naar de oplossingen. Wat kan je doen? Veel mensen die er zouden moeten luisteren naar deze podcast. Mensen die zich met HR bezighouden, leidinggevenden. En die denken ondertussen van nou schiet op, kom op met die goede tips, want ik wil aan de slag. Tenminste, dat hoop ik. Dus laten we ze maar gaan helpen. Rick, jij doet daar vast veel onderzoek naar gedaan van wat werkt nou wel. Als je mensen met een beperking wil opnemen in je arbeidspopulatie.
Valt Bart tegen.
Oh ja?
Ja.
Wat jammer.
Er gebeurt wel van alles, maar we weten eigenlijk helemaal niet zo goed wat er nou eigenlijk het beste werkt. Zal ik maar zeggen.
Dus eigenlijk is dit een oproep van jou, dat er iemand met een grote zak geld jou moet helpen, zodat je daar mooi onderzoek naar kan doen.
Nou, zo bedoelde ik het eigenlijk niet. Maar
nou, mag wel.
Er wordt heel makkelijk gepraat over allerlei best practices, alsof er bepaalde praktijken zijn die voor elke organisatie werken. En daar ben ik wel enigszins beducht voor, dat niet altijd het geval is. Dus daar moeten we wel een beetje voorzichtig mee zijn. Terwijl mensen die in het veld zitten graag hun eigen praktijk natuurlijk als een best practice willen verkopen. Maar vragen altijd wel even van, wat zit er nou eigenlijk voor bewijs achter dit hele verhaal?
Ja.
Dus vandaar dat ik daar
en de context is anders, bedrijf is anders, cultuur is anders,
absoluut.
De branche is anders.
Ja.
Dat is eigenlijk
en dat gaat niet alleen maar over zeg maar de harde criteria. Organisaties zijn groot of klein of privaat of publiek of werken vooral met hoog of lager opgeleide. Maar ze kijken ook anders naar het vraagstuk van inclusiviteit of naar de uitdaging van inclusiviteit. Er zijn organisaties die zeggen ja, we hebben allemaal een beperking. Dus waarom zouden we nou zo veel anders moeten doen voor mensen met een beperking? We moeten gewoon fatsoenlijk met onze mensen omgaan. Maar er zijn ook organisaties die best wel wat willen doen, maar dan het gevoel hebben dat ze eigenlijk een soort sociale werkvoorziening zijn, zal ik maar zeggen. Dus dat ze ergens een plekje in hun organisatie creëren waar mensen met een arbeidsbeperking hun gang kunnen gaan en een bijdrage kunnen leveren. Maar wel in redelijk isolement, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus organisaties kijken ook heel anders naar naar mensen met een arbeidsbeperking en wat inclusiviteit betekent. En daar moeten we voorlopig het wel even mee doen. Het heeft niet zoveel zin om te zeggen van ja, die laatste groep organisaties is niet interessant. Want misschien dat die organisaties na verloop van tijd wel leren ontdekken van wat mensen met een arbeidsbeperking voor hun organisatie kunnen betekenen. Voor hun bedrijf, voor hun klanten, voor hun collega's, voor de collega's in de organisatie. Maar dat kost gewoon even tijd.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik heb zelf ook mensen met een beperking in dienst gehad. Drie fantastische mannen. En waar toevallig wel allemaal mannen, dus dat was nu weer niet zo heel divers. Maar ik kan je wel zeggen dat ik ongelooflijk veel van ze heb geleerd. Vooral over dat ik dacht, ja maar ik ga toch met iedereen op dezelfde manier om. En ik kijk daar toch helemaal niet naar. Nou, dat is onzin. Hè? Ook ik had mijn diepgewortelde, ver weggestopte vooroordelen, angsten en noem maar op. Maar het feit dat ze bij ons zijn gaan werken was voor mij eigenlijk misschien wel de beste interventie ooit. Om er achter te komen hoe je echt met mensen om kunt gaan. In de brede zin des woords. Ja. Dus gewoon om te kijken naar wie ben je eigenlijk. En open vragen te stellen. En nieuwsgierig te zijn naar wie ze zijn. En dus niet in te vullen. Want dat deed ik dus wel. Ik vulde heel veel in. En dan, nou, dan kwam ik elke keer weer achter dat het nogal stom was voor mezelf. Ik gun dat iedereen eigenlijk wel.
Nou, ik denk dat dat ook de enige oplossing is. Om door mensen met in gesprek te gaan met mensen. Als je op dit gebied gaat doen. Maar dat doe je eigenlijk met iedereen. Moet je echt met mensen in gesprek gaan. Ja. Want je kunt 4 mensen uitnodigen met dezelfde spierziekte bijvoorbeeld. En toch hebben ze allemaal net iets anders nodig om aan het werken te kunnen bijvoorbeeld. Dus je moet echt in gesprek gaan. Maar er is geen standaard oplossing. Die groep is zo breed wat wij noemen met mensen met een functiebeperking of arbeidsbeperking. Ja, er zijn ruim 1,2 miljoen werkloosheid daaronder. De mensen die mogelijkheden hebben om te kunnen werken.
Yeah.
Ja, maar er zijn ook 1,2 miljoen verschillende aanpakken die je nodig hebt.
Ja, dus we hebben het de hele tijd over mensen met een arbeidsbeperking. Ja. En eigenlijk kunnen we wel concluderen, die groep die bestaat gewoon niet.
Ja.
Dus dat is een beleidsmatig vakje waar we mensen in kunnen stoppen. Maar het zijn allemaal net zoals dat wij hier zitten. Allemaal mensen en die zijn allemaal anders.
Ja. Dat geldt voor werkgevers ook.
Ja.
En werkgevers bestaan ook niet. Hè? Dat is ook weer een beleidsmatig vakje. Ja. Nee, dat klopt.
Oh, maar om succesvol mensen met arbeidsbeperking in dienst te nemen, is ook echt gewoon kijken naar talent en wat je nodig hebt als bedrijf of afdeling. Echt goed te gaan kijken van, je noemt ze straks schaap met 5 poten. En als je die vindt, heb je sowieso iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Denk ik, want normaal heb je maar 4 poten. dat is een hele mooie, als je dat dan streeft. Maar je moet gewoon kijken, wat hebben wij echt nodig? En wat kan het talent dat we tegenover ons hebben, wat kan die allemaal invullen? En wat moeten we misschien gaan herverdelen in een bepaalde functie? De schaap met 5 poten heb ik niet, maar misschien met 3 poten kom ik ook een heel eind. En dan kan ik bijvoorbeeld bepaalde functies die bij die functie horen ergens anders neerleggen. En dan kan ik bijvoorbeeld weer iemand daar een functie voor aanbieden.
Het klinkt alsof je zegt, Michel, je gaat veel meer kijken naar wat je aangeboden krijgt als werkgever. Van welk talent kom ik nou tegen en hoe kan ik die nou in mijn organisatie passen? In plaats van dat je dat andersom doet. Hè? Want dat is natuurlijk toch een beetje het werkgeversperspectief. Van nou, weet je, ik heb even goed nagedacht. Dit moet iemand allemaal kunnen, want dat werk heb ik liggen. En dan krijg je inderdaad die schaap met 5 poten. Of die zelfstartende geen 9-tot-5 mentaliteit. Nou ja, met al die bullshit titels die iedereen eraan geeft. Die accuraat is en creatief. En nou, noem maar op allemaal. En die moet kunnen puntlassen, maar ook de koffie op een charmante manier inschenken.
Ja, maar dat zou je eigenlijk bij alle functies moeten doen. Want als je zogenaamd dus aanhaakt dat je zonder persoon aanneemt. Dan zit hij ook waarschijnlijk misschien wel 20-30% van zijn taak te vervullen per week. Wat hij of geen zin in heeft of wat hij de capaciteit niet meer heeft.
Ja.
En nou ja, als je iedereen doet wat hij zin in heeft. En dan talent heeft en zich volledig kan inzetten. Dan is hij en gemotiveerder en ben je veel productiever. En laat dan die 20% die laat vallen. En laat je er iemand anders oplossen.
Merk je dan ook bij jou, want we praten ook over Vodafone Ziggo, alsof iedereen daar hetzelfde is. Natuurlijk ook niet zo. Hè? Dus de leidinggevende daar zit ook anders in elkaar. Merk je dan dat als je een leidinggevende hebt die in die talentgedachte gelooft, hè? Van je hebt dingen waar je goed in bent of die je leuk vindt om te doen, maar dingen ook die je misschien minder leuk vindt, die moet je eigenlijk niet doen. Merk je dan dat het daar soepeler gaat, omdat die toch veel meer
managers die meer op talent kijken, dan gaat het soepeler maar mee om instroom te genereren. Hè? Omdat je ook makkelijker bijvoorbeeld zegt, ja, kan ik dit is echt, moet ik echt hebben binnen de afdeling. Dus dat vult echt aan. En dan hou ik misschien wat taken over. En dan zou ik bijvoorbeeld we hebben van praktijk opgeschoold tot hooggeschoold. Ook binnen die doelgroepen zitten. En dan kan ik die taak misschien wel laten vereenvoudigen door iemand anders laten invullen.
Ja.
En dan zit er natuurlijk ook een salarisverschil in. Want dat zit ook een. Dus dan, uiteindelijk hoef je niet echt veel duur te worden op een afdeling.
Ja, ja.
Nou, dat is misschien ook wel een van die mogelijke veelbelovende praktijken. Dat heel belangrijk is van hoe het landt binnen de organisatie. Dat organisaties soms de neiging hebben om het grootste aan te pakken. Terwijl ik weet niet precies hoe ze dat bij Vodafone hebben gedaan. Maar je vaak hoort van begin nou kleinschalig. En ga eerst eens kijken van in een afdeling waarvan je het gevoel hebt van daar heb ik wel een leidinggevende zitten die daar gevoel voor heeft. En daar is wel een positieve houding. Om eens te kijken hoe dat gaat. Zodat je ook binnen je organisatie een goed voorbeeld kan hebben. Wat het makkelijker maakt om het uit te rollen. Ook bijvoorbeeld naar andere afdelingen. Maar ik weet niet, Michel, of jullie dat ook zo bij Vodafone gedaan hebben destijds.
Wij rollen het eigenlijk ook kleinschalig uit. Want soms is het een individuele plaatsing. Dus hebben we echt een functie voor iemand. Niet altijd een functie gecreëerd. Maar dan hebben we wel met één afdeling, bij één factuur. En daar gaan we echt naar kijken. En we doen het ook wat groter tegenwoordig. Hè. We hebben nu ook we zijn nu op zoek naar 30 mensen in de monteursfunctie. Een eenvoudige monteursfunctie, maar dat is echt, die hebben we alleen maar opengesteld voor mensen met een arbeidsbeperking. Oh. Dus dan zijn we heel. En dat het grappige is wel dat dan één afdeling hebben we het lang over gelobbyd, zeg maar. Nou, die hebben daar groen licht op gegeven.
Maar even terug. Je hebt 30 mensen nodig. Die had je sowieso al nodig. En daarvan hebben jullie gezegd, gaan we alleen maar mensen met een arbeidsbeperking
aannemen. Ja, het is een lichte
monteur. Dus je gaat positief discrimineren.
Wij gaan positief discrimineren. Ja, we gaan. Het is dus een lichte monteursfunctie. En daar kan altijd, dan kun je dan verder groeien, dat weet je maar nooit. Maar het is een lichte instap, zeg maar.
Ja.
Dus met eenvoudige werkzaamheden. Ja, door heel het land hebben we er nu 30 zijn we aan het zoeken.
Nou, weet je nog iemand? Dan moet je even op zoek naar Michel de Vries.
Ja.
Of bel aan bij Vodafone Ziggo Extra. Dan 30 man. Ja, ja. Nee, 30 mensen.
30 mensen.
Sorry, zie je? Ik ga toch alweer te makkelijk zelf weer de genderstereotypering in. Moet ik ook voorpassen. Te gek.
Ja. En wat ook wel belangrijk is, denk ik, voor heel veel werkgevers, is je moet dus echt kijken naar talent en wat iemand kan toevoegen aan je bedrijf of aan je afdeling of aan je team. En laat je niet snel verleiden door van dat je in de, zegt van, oh, ik vind dit zo'n zielig verhaal. En dan ga ik daarmee beginnen.
Dat je op pad gaat met een kandidaat onder je arm.
Ja. En dan, ook als je als kleine werkgever bent, dan kan zo'n verhaal je raken. En dat is ook alleen maar goed. Maar als het dan het talent er niet is, wat jij nodig hebt, dan wordt dat nooit geen succes. En dan loop je uiteindelijk ergens vast met z'n tweeën.
Ja.
En dan moet je voorkomen. En dan moet je eerlijk zijn. Zeggen, ja, je moet heel goed kijken naar het talent dat je nodig hebt. Wat aanvult in je team. En daar moet je een match bij maken.
Ja. Michel, neem ons nog even mee. Want bij jullie loopt het goed. Dit zijn allemaal prachtige voorbeelden. Waarom krijg jij het voor elkaar om bij zo'n afdeling die heel hard mensen nodig heeft, toch dat ze toch zeggen, oké, en we kiezen er bewust voor om alleen maar mensen met beperking aan te nemen. Want dat maakt het, hè, even als ik me even domweg verplaats in die leidinggevende, dan denk ik, nou, dat wordt het leven ingewikkelder van. Het gaat langer duren en ik heb het al zo druk. En nou, er zijn redenen genoeg te bedenken waarom het niet in my backyard plaats zou moeten vinden.
Ja.
En toch gebeurt het.
Toch gebeurt het, ja. En dat is natuurlijk omdat wij binnen Vodafone Ziggo geven wij bijvoorbeeld ook sessies aan manager en leidinggevende waarom wij dit zo belangrijk vinden. En waarom we het eigenlijk niet zouden doen.
Ja.
Dus het zou gewoon de normaalste zaak van moeten worden. Nou, deze afdeling, die managers daar dan weer door geraakt.
Okay.
En wordt bevlogen. En wij bieden daarbij natuurlijk ondersteuning. Wij gaan
even stoppen. Want nu is iets moois gebeurd. Jullie hebben bijeenkomsten en dan vertellen jullie een verhaal en dan komen met voorbeelden vast en zeker. Ja. En dan een van die leidinggevenden, die is geraakt. Wat gebeurt er dan? Belt hij jullie op? Zegt hij van, wanneer ik wil hiermee aan de slag?
Ja, in dit geval zijn we gewoon weer het vervolggesprek aangegaan. En toen hebben we gezegd,
ja, maar hij doet iets. Wat doet hij überhaupt? Vult hij formulieren in? Of?
Nee. Er zijn gewoon persoonlijke gesprekken. En toen zijn we met elkaar in gesprek gekomen. Toen hebben we deze functie bedacht. Waar we eindelijk bij Vodafone Ziggo worden er externe bedrijven ingehuurd om die werkzaamheden te doen.
Ja.
En toen hebben we gezegd, ja, dan kunnen we veel beter gewoon zelf doen. Met mensen met arbeidsbeperking.
Oké, dus in gesprek met die leidinggevende ontstaat dit idee.
Ja, ontstaat het idee.
Maar het begint bij het gevoel wat die leidinggevende heeft van, dit doet me iets en ik wil hier iets aan bijdragen.
Wij noemen het awareness sessies. Raak je de mensen. En door het goede verhaal te vertellen. En ook natuurlijk te vertellen van, je staat er niet alleen voor. Vodafone Ziggo is er een afdeling. Er zitten 6 mensen tegenwoordig. Die ondersteuning kunnen bieden op alle gebieden.
Ja.
Maar onder andere bijvoorbeeld de participatie- en loopbaanprofessional. Die dus zijn een soort jobcoach, iets meer dan jobcoaches binnen intern.
Ja.
Ter ondersteuning van zowel de medewerker die instroomt, maar ook van de leidinggevende en de manager.
Oké, dus je haalt ook gedoe weg.
Waar ik
het eigenlijk over had. Ja. Die zei, ja, weet je, als je inderdaad als baas van de zaken dit nog tussen de, wat zei je, de soep en de aardappelen doet, dan loop je tegen een hoop gedoe aan.
Nee, we halen het gedoe weg. Want bijvoorbeeld de werving doen wij, kijken we heel erg mee. De kandidaat wordt voorgesteld. Daarna is er gewoon een kandidaat en wordt dan de medewerker. Maar alles wat er omheen zit, qua uren, eventueel loonkosten, subsidies, noem het allemaal maar op. Dat nemen wij allemaal over.
Ja. Hoe belangrijk is dat, Rick, dat toch dat emotionele dat mensen raken. Hè? Want ik kan me, wat ik veel meegemaakt heb, is dat mensen. Eigenlijk vindt iedereen wel dat dit moet gebeuren. Mm-hmm. Maar er is heel veel rationalisatie waarom het niet bij jou zou moeten gebeuren.
Mm-hmm.
Het is een beetje alsof je donor wil worden. En dat je zegt, nou, ik vind het heel belangrijk dat er de orgaandonoren zijn. Maar als ik dood ben, geen gesnij in mij.
Ja. Nou, je hoort het wel heel veel bij als je werkgevers spreekt die inclusief zijn, zal ik maar zeggen. Die dus mensen met arbeidsbeperkingen in dienst nemen. Dan hoor je dat verhaal van affiniteit hebben. Zelf misschien in de familie iemand hebben met een arbeidsbeperking. Of het al eens een keer eerder hebben meegemaakt in je organisatie. Je hoort dat heel veel. Dus kennelijk doet het er wel degelijk toe om als een soort intrinsieke driver om wat te willen betekenen.
Ja.
Wat je ook ziet, en we hebben natuurlijk veel over Michel's organisatie en dat type organisatie zijn natuurlijk hele grote organisaties. Het is wel interessant dat je wel vaker ziet dat grote organisaties een medewerker participatie hebben. Zoals Michel, die zelf een arbeidsbeperking heeft. Dus ook weet waar hij het over heeft. En dat zou misschien ook wel eens een ander verhaal op kunnen leveren binnen die organisatie. Maar we moeten ook niet vergeten dat natuurlijk de grootste werkgelegenheidscreator in Nederland is het midden- en kleinbedrijf.
Ja.
Die hebben vaak geen HR-afdelingen. Die hebben geen expertise in huis rond het thema. Dat waren met name de bazen die ik in gedachten had. Ja. Toen we het daar net over de soep en de aardappels hadden. En dat, de vraag is wel even van of dat niet bijzondere aandacht in dat ontzorgen met name vragen. Want ik kan me wel heel goed voorstellen dat als een MKB'er wat wil, dat hij het ook sneller voor elkaar krijgt dan bijvoorbeeld bij Vodafone, Ziggo of andere grote organisaties het geval is. Want dan heb je toch wel met heel veel, toch ook bureaucratie te maken, zal ik maar zeggen, in zo'n organisatie.
Ja, als de baas wil, gebeurt het gewoon.
Precies.
Het nadeel is dat, ik kan me voorstellen dat je bij jezelf denkt, je hoort deze aflevering en je denkt, ja, ik wil dit eigenlijk ook al lang, ik ga het gewoon doen. En dan vervolgens bel je aan bij misschien het loket wat ervan is, gemeente of UWV of waar moet je eigenlijk aanbellen? En dat je dan.
Werkgeverservicepunt.
Ja.
In je arbeidsmarktregio.
Ja, nou, kijk.
Daar moet je zijn. Maar. En die gaat als je een goed verhaal wilt hebben. Want ik denk dat heel veel organisaties hebben. Ja, maar die WSP, die vertrouw ik niet. Die hebben hun eigen belangen. Ga dan eens een keer met je collega's praten. Of ga naar een groep als de Normaalste Zaak. Waar heel veel inclusieve ondernemers bij elkaar zitten. Waar heel veel ervaring is opgedaan. Of het AWVN. Waar ook behoorlijk wat expertise is.
Ja.
Om gewoon eens van,
bel Michel,
van een andere orde. Ja. Of bel Michel.
Ja,
of, maar ik wil het niet zeggen. Want anders krijg je het een beetje te druk misschien.
Maar bijvoorbeeld ook onbeperkt aan slag. Dat is ook een speler die het vanuit de medewerker benadert.
Ja.
En dus het UWV en het WSP, daar kan ik het gevoel bij hebben, hoor, dat je dan denkt van, nou, er komt iemand die eigenlijk niet gemotiveerd is. En dat idee zou je kunnen hebben. En dan heb je bijvoorbeeld bij onbeperkt ontslag en bij andere punten heb je dat veel minder, omdat daar mensen zichzelf moeten inschrijven.
Ja. Maar ik hoor jullie eigenlijk ook allebei wel zeggen, het gebeurt in dat echte, dat gewoon dat die ontmoeting. Dat contact, dat gesprek.
Ja, de ontmoeting. Ja, die moet gewoon plaatsvinden. En weten als werkgever, wat heb ik echt nodig? Hè? En dan niet het samen vijf poten. Maar wat die functie die je in gedachten hebt. Wat is nou echt het minimale? Wat je, als je dat niet kunt, dan kun je die functie ook niet functioneren.
Ja.
En als wat je meer mee plus hebt bij die medewerker is mooi.
Dat is meegenomen.
Ja, is meegenomen.
Ja, die zitten, ik krijg die gratis bij.
Ja.
Mooi. Rick, heb jij nog een laatste tip uitsmijter waarvan je denkt, ja, dat de aflevering is niet compleet zonder dat we dat meegegeven hebben?
Ja, ik denk, en dan kom ik ook weer even terug op de overheid, van dat het heel belangrijk is om in de gaten te hebben dat je die werkgevers niet even zo reguleert dat dit allemaal vanzelf wel goed komt, maar dat je die werkgevers nodig hebt. Zowel als beleidsmakers, maar ook als beleidsuitvoerders in die werkgeversservicepunten bijvoorbeeld. Dat je samen moet werken met die werkgevers om deze klus te klaren. Want niemand weet op dit moment precies hoe het moet.
Nee.
Dus maak daar een co-productieverhaal van, bij wijze van spreken. En ga niet proberen om die werkgevers even zo te reguleren dat je dat allemaal voor elkaar krijgt, want dat gaat niet lukken.
Mooi. Ik dank jullie zeer voor al jullie wijsheid en kennis. Je hebt geluisterd naar Rick van Berkel van Universiteit Utrecht en Michel de Vries van Vodafone Ziggo. En natuurlijk veel succes natuurlijk met het onder de aandacht blijven brengen van dit belangrijke onderwerp. En jij bedankt voor het luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.